Goedenavond, fijn dat we weer het nieuwe seizoen in mogen. En dat in dat nieuwe seizoen ook weer ruim en breed in beeld komt Paulus' brief aan de Romeinen. Het is vandaag 25 augustus en mijn naam is Anders van der Wal en we gaan met elkaar dus de avond studeren. En vanavond gaan we met elkaar kijken, nadenken en spreken over Romeinen 10, de verzen 8 tot en met 13. En voordat we dat met elkaar doen, is natuurlijk belangrijk dat we met elkaar hem om wijsheid vragen. Vader, bijzonder dat u zo uw woord hebt gegeven. En nog meer bijzonder, Vader, is het dat we mogen weten, mogen leren wat er staat. Dat u ons in spreken en luisteren en in verwerken uw geest wil geven. Vader, wat een bijzondere brief is de brief van Paulus aan de Romeinen. Telkens weer, Vader, verrast u ons met perspectieven die we niet eerder gezien hadden. En laat u ons de rijkdom van uw schrift zien, Vader. En dan knikken we als we dan in zo'n Efezebrief de woorden van Paulus lezen dat het gaat over die onaanspeurlijke rijkdom van u die we op het spoor zijn mogen komen. Dank u wel, Vader, voor Paulus. Dank u wel voor het evangelie van genade en verzoening. Dank u wel, Vader, voor uw liefde die uiteindelijk zal uitgaan naar een ieder. Dank u wel, Vader, dat we in het gedeelte waarin we bezig zijn zicht mogen krijgen op hoe u omgaat met uw volk en hoe u ten diepste ook uw plan met hen uitwerkt. En tegelijkertijd, Vader, zijn we dankbaar dat we weten mogen vanuit de brieven van de apostel Paulus, Vader, hoe het gaat met de gemeente die het lichaam van Christus is. Vader, het is zo bijzonder om uw woord te mogen openen. En we willen daarvoor vragen, Vader, wilt u ons daar alles toe aanreiken? Want u bent het die dat wil geven en zult geven. Wilt u ook zijn bij de Bijbelkringleiders die dit gaan vertalen in hun kringen, Vader? En dank wel dat u mensen geeft die luisteren willen, harten geeft die ontvankelijk zijn. En Vader, dat u nabij bent in alles. Zo wilt u het ook vanavond zijn en op al die momenten dat geluisterd wordt naar datgene wat u zegt. Vader, de lof, de eer en de dank zij u in alles. In Jezus' naam. Amen. We gaan beginnen met een stukje, ja, met het vervolg zal ik maar zeggen. Klinkt een beetje gek, beginnen met het vervolg, maar we pakken het nieuwe seizoen op. En we zijn bezig in Romeinen 10. En ik wilde vanavond met u kijken naar de verzen 8 tot en met 13. En ik lees u uit de MBG-vertaling. Daar staat dan, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En tot zover dat gedeelte. En natuurlijk is het heel mooi dat we weten mogen waar gaat het om, waar is Paulus mee bezig. Nou, als ik het mag inleiden, dan zou ik zeggen het gaat om de weg van gerechtigheid door geloof. En dat is het punt, gerechtigheid door geloof. Dat is de markante zaak waar we het over hebben. En wat laat apostel nou zien? Die weg van gerechtigheid door geloof is niet geplaveid met voorwaarden. Iets waaraan een mens zou moeten voldoen om iets te ontvangen. En het is ook niet zo dat die weg geplaveid is met allerlei twijfels van ten aanzien van hetgeen Christus bewerkte. Is het nou zo en kan het nou wel? Aan alle kanten wordt dat aangevallen, aangetast. En dan zegt de schrijver die ik heb opengehad, hierbij onder andere heb opengehad, de weg is geplaveid met geloofsstenen. Zegt hij dan, geloof in het hart en uit de mond. Nou, dat even heel kort als wat punten, dat kun je zelf uitbreiden. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi. Waarmee is die weg geplaveid? We starten bij vers 8. En dan is het heel belangrijk dat je gaat ontdekken, en dat hebben we van de zomer mogen ontdekken tijdens de studie in de zomerperiode, hè, dat we met elkaar keken naar het jaarthema en dat we zagen hoe allerlei dingen geciteerd werden in het Nieuwe Testament of in het tweede deel van de Bijbel uit het eerste deel van de Bijbel. He, een opmerking die toen gemaakt is in de studie dat Paulus, he, die haalt wel 120 plaatsen aan uit het eerste deel van de Bijbel. En alleen al meer dan 70 he, uit het eerste deel van de Bijbel staan er in deze Romeinenbrief. En dan is het heel markant om te beseffen waar het om gaat. En in Maren, want daar hebben we dan de zomerstudies, ene keer leidt Paulus dat in met er staat geschreven. En een andere keer komt naar de dubbele punt dat citaat uit de Nag. En soms haalt hij een gedeelte heel exact aan, precies zoals je dat tegenkomt in het eerste deel van de Bijbel. En dan zie je ook weer dat hij een stukje citeert. En het kan ook heel goed zijn dat hij het citaat aanpast aan het nieuwe tekstverband waarin het is opgenomen. En ik denk dat dat heel bijzonder is als je dat zo met elkaar gaat en kunt ontdekken. En ik denk dat dat bijvoorbeeld al gelijk in het begin zit. Want wat staat er in vers 8? En ik zeg het hier en daar wat anders. Maar wat zegt u? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs. De uitspraken, zou je kunnen zeggen, des geloofs. Dat wij prediken. Dat wij als heraut afkondigen. En wat doet Paulus dan? Paulus citeert hier, en ik wil er even met je naar kijken, uit Deuteronomium 30. En dat is als het ware een illustratie bij dat wat ik net zei, dat Paulus het aanpast aan datgene wat hij zegt. En dan kom je bijvoorbeeld in Deuteronomium 30 terecht. Paulus citeert vers 14. Maar het is eigenlijk heel mooi om even te kijken hoe Paulus dat doet. Het gaat om de afscheidswoorden, daar komt het uit, van Mozes tot het volk Israël. En wat doet Paulus nou? Die citeert, die haalt letterlijk aan wat er staat in Deuteronomium 30 vers 14, maar hij past die woorden toe in een nieuwe context, waardoor ze een andere betekenis krijgen, waardoor ze dienen staan in het evangelie van Paulus, als ik het zo mag zeggen. En ik denk dat is heel bijzonder. Laten we eerst maar eens even lezen wat Paulus zegt in Deuteronomium 30 en ik doe dat vanaf vers 11. Want dit gebod dat ik u heden opleg is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat we het volbrengen. En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat we het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. En dan zei ik daarnet, want kijk maar, wat laat Paulus nou weg uit vers 14? Wat niet past in het kader van zijn evangelie. Hij laat weg om het te volbrengen. Hij zegt, maar wat zegt u? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord, die uitspraken van het geloof, die wij prediken. En ik denk dat dat heel bijzonder is, dat je dat gewoon mag zien. En waarom laat Paulus nou weg, opdat wij het volbrengen, opdat er niks volbracht hoeft te worden, want het is al gedaan door Jezus. Dat is de context. En kijk maar, als je dan vers 15 en 16 erbij leest, dan zie je gelijk waarom Paulus dat citaat, zeg maar, deels overneemt. Zie, zegt Mozes dan, ik hou u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. Doordat ik u heden gebied, de Heer uw God lief te hebben, door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk worden en de Heere uw God u zegenen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Er wordt door Paulus niet gesproken over je moet zaken volbrengen, zoals dat Mozes hier zegt in Deuteronomium 30 tegen het volk. Maar Paulus citeert, maar doet dat in een andere context, met een andere betekenis. En ik denk dat dat best boeiend is om dat te gaan ontdekken. Paulus citeert wel uit de Septuagint, hè, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, van het eerste deel van de Bijbel, maar hij citeert en past toe. Het woord, want daar gaat het om, nabij u is het woord was Israël nabij. En dat woord zal ook op Gods tijd, als ik het even zo mag zeggen, nu toekomstgericht, het zal ook in de mond en het hart van dat volk zijn. En dan moet je kijken, God gaf zijn volk bij de Sinaï op die stenen tafelen de wet. En nou krijg je het bijzondere, doe dat en gij zult leven. En nou is Paulus bezig dat volk op een manier te benaderen dat het begrijpt, het zou kunnen begrijpen. Hij verkondigt heel duidelijk de verkondiging die Israël tot gerechtigheid en redding zal leiden. Is zoveel meer dichterbij, zoveel beschikbaarder en geschikt voor hetgeen het volk nodig heeft. Dichterbij en beschikbaarder en geschikter dan de wet ooit heeft kunnen zijn. Dat is best iets om over na te denken. Het is best heel, heel bijzonder. En dan kan je wel zeggen, ja, maar zo wil ik de schrift niet lezen. Maar wie ik ook open gedaan heb in mijn voorbereiding, en ik heb bewust van links naar rechts in de exegeses gekeken. En dan zie je allemaal, het gaat hier heel duidelijk om de weg van gerechtigheid door geloof. Werken, weg. Gerechtigheid door geloof. En die weg, die wijst Paulus. En dan is het bijzonder dat Paulus het op deze manier doet. Hij sluit aan bij wat het volk kan begrijpen, zou je kunnen zeggen. En dan is het heel vervelend, heel jammer, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken, dat stuk van Deuteronomium, dat zijn geen woorden waarin voorwaarden staan. Dat zijn geen woorden waarin staat, je moet er wel aan voldoen om gered te worden. Want dan doe je met het evangelie van Paulus iets wat heel verdrietig is. Dan geef je dat evangelie van genade een wettische draai. En dat is wat Paulus hier voorkomt. Niks wettisch draaien. Misschien zal niet iedereen dit zomaar bij het beluisteren van deze opname beamen. Maar als ik aan het evangelie van genade een wettische draai geef, heb ik dan niet door. En ik heb het tegen mezelf, hè. Heb ik dan niet door dat in tegenspraak is met alles wat Paulus in zijn brieven aanwijst. Paulus wijst naar genade, Paulus werkt in genade, staat in genade en zijn woorden zijn daar ook in gedrenkt. En ik vind het bijzondere dat juist de apostel Paulus, die precies weet waar hij het over heeft, als het gaat over Israël, dat hij laat zien het pad of de weg die het volk moet gaan. En reken even wie God is en die weg die gaat dat volk ook. En wat zal het volk dan ervaren op die weg, op dat pad dat ze gaan? Redding. En ik denk dat het volk straks, en dat moet toch een enorme vreugde-explosie teweeg brengen, als het gaat ontdekken, het heeft niet van mij en het hangt niet van mij af. Het hangt ten volle af. Het is niet het resultaat van mijn inspannen. Er is geen menselijke inspanning die het zou kunnen verdienen. Het is voor me gedaan in de Zoon, in Jezus Christus. Hij is degene die in zijn naam al draagt dat God redder is. Redding is van God. Redding is niet een zaak van de mens. Waaraan kan een mens dan voldoen? En daarom is het zo enorm boeiend in dit gedeelte. Dat geloof nooit ziet op de mens. Geloof heeft altijd de blik gevestigd op God. En gelukkig niet op de mens, want het hangt niet van een mens af. Het hing van het geloof van de Zoon af, waaraan wij mogen geloven. En waar is geloof op gebaseerd? Op het woord van God alleen. En dat zeggen we dan snel, maar daar valt nog wel wat over na te denken. Want ik denk dat het een grandioos gedeelte is wat Paulus hier zegt. Maar waar kijk je naar als je gelooft? Naar wie kijk je als je gelooft? Dan kijk je naar hem die je lief heeft, die zijn zoon heeft gegeven. En al die dingen die we misschien als automatismen accepteren, maar de weg die God gegaan heeft met de zoon en gegaan is met de zoon, heeft als uiteindelijk resultaat dat ieder aan het hart van vader zal komen. Dat neemt niemand me af. Want dan zegt de schrift, wie is God? Redder van alle mensen. En een gelovige, die mag het weten op dit moment al. Op het moment dat hij leeft en daarvan kan leven. En wat is nou de essentie, wat is het wezenlijke van alles? Jij en ik, een gelovige mag vertrouwen op het werk dat de Heer heeft gedaan. In de tweede plaats, essentie is mogen vertrouwen op Jezus Christus, die Kyrios is, die Heer is. En ten diepste staat dat allemaal op wat God in de Zoon voor uiteindelijk een ieder bewerkstelligde. Dat is toch gebed. Vader, mag ik op u zien? Mag datgene centraal staan wat u tegen me zegt? Mag ik me niet laten, en ik bedoel dat niet naar wie dan ook bedoeld, maar gewoon vader, dat er tussen u en mij niks menselijks komt te staan, of menselijke zaken komen te staan. En het is zo wonderlijk dat je, en het kan zijn dat je het ene moment dat hardop uit, met je ogen open, lopend op het strand, en de branding aan je oren, dat je gewoon vader mag danken voor het feit dat hij deze weg wil gaan. En uiteindelijk dat met een ieder zal gaan. Maar wat zegt u? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken, zegt Paulus. En niet om het te volbrengen, zoals de Deuteronomium zei. Paulus past dat aan zijn evangelie. En dan zie je hoe de schrift zijn vervulling heeft gevonden en vindt in Christus, in de Zoon van God. En dat Paulus al laat zien, en dat werd zo mooi gezegd in de voorbereidende tekst voor de Bijbelkringleraren in Maren, dat eigenlijk aan dat wat gesproken is, in het Oude Testament, daar hechtte de Zoon zijn zegel aan. Mag ik het zo zeggen? Dat is zo grandioos. Al je ziet al in het Oude Testament komen wat bij Paulus onthuld wordt. En dan denk ik, met wat we nog niet weten en wat hij ons straks zal onthullen, de Vader. Ik vind het heel bijzonder eigenlijk. Vers 9. Ik probeer alleen maar wat aanduidend te praten. En het is zo bijzonder wat de apostel hier zegt. Dan staat er in vers 9. En ik zal even de NBG-vertaling erbij pakken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Indien je met je mond belijdt. Wat belijd je nou? Jezus is Heer. En ik denk dat dat grandioos is. Lees Filippenzen 2 vers 11. Lees 1 Korinthe 12 vers 8 of vers 3. Kan ik niet goed meer lezen in mijn aantekeningen. Maar Paulus zegt het steeds. Jezus is Heer. En natuurlijk, die belijdenis in Filippenzen 2 vers 11 is grandioos. Dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Dat vind ik ook weer zo bijzonder. Jezus Christus is Kyrios. En dan staat hij niet voorop, maar het is tot eer, tot verheerlijking van God de Vader. En dan lees je maar achterloos zo even in een commentaar van iemand, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Enzovoort. Reddende genade is opwekkingsgeloof. Vind ik zo'n mooie opmerking. Reddende genade is opwekkingsgeloof. Genade die redt, heeft te maken met de opwekking, met de opstanding, met al die zaken meer. En dan is het heel simpel om daar 1 Korinthe 15 vers 7 bij open te doen. Maar wat beleid je met je mond? Dat kan zingend, dat kan lezend, dat kan biddend zijn. Maar je beleid, Jezus is Heer. En met je hart geloof je, dat is je hele fundatie waar je het over hebt. Wat is je fundatie? Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dus twijfelen aan je redding hoef je never nooit. Die staat vast. Die redding staat vast van uiteindelijk in ieder. En zo vind ik het heel bijzonder dat je dan de verzen leest. En dat je elke keer weer stilstaat en nadenkt. En eigenlijk, vader zegt, dank u wel dat dat zo bijzonder is wat u in uw schrift zegt. Want dat beleidt mijn mond, dat Jezus Heer is tot eer van u. En ik denk dat dat een punt is wat er moet zijn. Als ik het even zo mag zeggen. En moet er dan even in een bepaalde zin uitgedrukt. Hè, als je hart er vol van is. Waarom loopt je mond dan niet over? Hou je niet tegen. Als je hart vol is. Hou je niet tegen. En zeg je Jezus is Heer. Dat is wat je mag beleiden. Dat is wat op je lippen ligt. Als je nou kijkt naar dat vers 9, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Dat is dus positief, dat zal je beleiden. En als je dan kijkt naar wat vers 6 en 7 eerder zeggen, hè, zeg niet in uw hart, staat er in vers 6. Hè, en dan heel dat stuk wat daar verder bij staat. En dat is heel bijzonder dat je als het ware ziet dat vers 6 en 7... En ik bedoel dat nou zoals het bij fotografie is. Dat is het negatief. En vers 9 is dan het positief. Is de afdruk, zeg maar. En ik denk zo bijzonder. Hè, ik denk dat straks het moment zal komen. Dat zegt Paulus. Hè, dat uiteindelijk zal dat volk van God. En dat is waar Paulus hiermee bezig is. Hè, geloof hechten, als ik het zo mag zeggen, aan de woorden van God. En zal die zegenende uitwerking van de redding blijken. Ik denk dat is heel bijzonder. In dat volk komt het moment dat het hem de lof en de eer zal geven. En als ze dan omkijken naar Tenach, naar het eerste deel van de Bijbel. En dan zien hoe in de Zoon van God, in Jezus, in Yeshua, de zaken die er lagen al gevormd zijn, klaargelegd zijn. En dan, omdat God de onthulling pleegt, de verhulling weghaalt, zullen ze het ten diepste zien. En als Israël tot geloof komt, wat zegt het dan? Wat beleiden hun lippen? Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan zullen ze hem kennen. En dan krijg je al die termen die er altijd vast aangehangen worden, daar blijf ik dus nu allemaal van weg. Maar dan zullen ze hem kennen die onder hen gewandeld heeft, als een dienstknecht. Die als een misdadiger gekruisigd is. En ze zullen van harte geloven en met hun mond uiten dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Je vindt het bij Mozes, in zijn kader. Je vindt het bij Paulus. Dat de verlossing van Israël is niet alleen een zaak van het hart, maar is een zaak van het hart en de mond. Van wat je gelooft tot hoorbaar belijden. Geloven leidt tot belijden. En wat beleid je? Gerechtigheid en redding. En heb je dat zelf gedaan? Nee, dat deed hij. Ik vind dat zulke bijzondere woorden. En ook heel bijzonder is, waarom zegt Paulus nou eerst mond? Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft. Nou, daar kan je nog wel wat dingen op loslaten. Van welke volgorde zit hier nou achter? Maar hij zegt eerst mond en dan hart. En zou dat misschien te maken hebben met het feit dat Paulus als het ware, dat zijn hart opspringt. En dat hij geleid door de geest van God schrijft over de redding van Israël. Dat hij daar als het ware op vooruit loopt. Dat hij daarom dat mond voorop zegt. Dat moment komt dat ze met hun mond zullen zeggen, Jezus is Heer. Natuurlijk is dat dan resultaat van wat met, het hart gebeurd is. En daar draait hij het om, Paulus. Heeft hij eerst hart en dan mond. Ik ben zo blij dat er mannenbroeders zijn geweest voor ons. Hè, die de schrift hebben lief gehad en in hun leven niets anders gedaan hebben dan die schrift bestuderen en helder maken, zodat wij hem helder kunnen krijgen. Ik denk met de dingen die om je heen gebeuren, misschien ook de dingen in je eigen leven, dat het pas helder wordt als je het met God doet, mag ik het zo zeggen? En dan zijn er nog dingen die niet helder zullen zijn, zeker. Maar ik denk dat het zo bijzonder is. En een gegeven moment kan het zijn dat je dan tegen elkaar zegt, na zaken die gebeurd zijn, of in zaken die aan het gebeuren zijn, er is maar één ding wat we moeten doen. Dicht bij hem blijven. En als je dat ontdekt hebt, door dicht bij hem te blijven, dat je hart tot rust komt, dat je een vrede in je hart hebt, en dat je hem kunt danken, zelfs in omstandigheden die heel moeilijk zijn. Wat zou je dan losgelaten willen worden? Laat mij maar bij God. Vers 10. En dan zie je het, dan draait Paulus het om. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot behoudenis. En dan staat er dat Hollandse voorzetseltje tot. Maar in het Grieks, als je het letterlijk neemt, staat er zoiets als naar binnenin, weet je wel? Ik vind dat heel bijzonder, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis, tot redding. En dat intrigeert me al een tijdje. Vader, wat in mijn hart, wat ik mag geloven, wat u in mijn hart heeft gewekt, dat komt toch ook mijn mond uit? Dat blijkt toch? Dat zeg ik toch? En ik denk dat dat hart toch het punt is waar het om draait. Het hart staat voorop. Waarom zegt Paulus hier het hart voorop en niet zoals de mond van daarnet, maar het hart voorop? Omdat het gaat om jou en mijn ervaring van de gelovigen te benadrukken. En als je kijkt naar het Bijbelse werken, denken, dan houdt hart een heleboel dingen in. Verstand, gevoel en ook de wil. En dan krijg je naast hart geloof. Als ik het zo mag zeggen, en wat is dan geloof? Je zou kunnen zeggen, alles wat uit het hart van een mens komt. Maar dan wel een gelovige, hè? Eerst in je hart, en dan geloof. En dan zeg je, waarom staat er hart? Dat gaat over wat er ingekomen is. En mond gaat om wat eruit komt. En ik denk, hoe staan wij nou als gelovigen? En dat klinkt dan heel erg ruim en groot in de wereld, maar gewoon de plek waar God ons heeft neergezet. Komt er dan uit wat erin zit? Weten anderen die ons kennen, dat je bij jou kunt komen en kunt vragen wat God zegt? Is het vertrouwd bij jou wat ze tegen je zeggen? Allemaal van dat soort zaken. En ik denk dat het heel bijzonder is, want als je hart gevuld is, vol is van het evangelie van Paulus, vol is van het woord, want het is een goed bericht, dan volgt daar toch op dat je er wat van zegt, dat je erover spreekt. En als er in de schrift staat met de mond belijden, dan betekent dat, dat is dan een uiting van dat wat in je hart zit. En mag ik dan eventjes naar een gelovige brengen, een uiting van oprecht geloof. De Heer zegt het in Matteüs 12. In vers 34, want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Maar het hart vol van is loopt de mond van over, wordt dat in plat Nederlands. En als je naar de 10 woorden kijkt, de 10 geboden kijkt, dan staat er in Exodus 20 vers 7, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En daar kan je een wet van maken. Of dat kan je wettisch benaderen, of maakt niet uit. Maar eigenlijk, als je spreekt, dan zou in je spreken tevoorschijn moeten komen, die heerlijkheid van God. De bijzondere God die hij is, in zijn omkijken naar de wereld, in zijn gang met de schepping, in uiteindelijk het zijn van de redder van alle mensen. En ik weet niet of u wel eens televisie kijkt, maar ik zag laatst de aankondiging van een programma. Niet dat ik daarna wilde kijken, maar dat werd me gezegd, hè, van dat programma komt, en u kijkt zeker wel. En de laagheid, en de journalist bedoelde dat alleen maar om kijkers te trekken. Maar dan werd die naam eigenlijk gebruikt op een manier, denk van, heb je nou niet door dat je met een naam bezig bent die veel meer is dan zomaar een naam? Hij gebruikte de naam Jezus als iets zo gewoons, zo down to earth, als ik het zo mag zeggen. Dat ik denk van, er is wel wat meer te vertellen. Ik wou dat ik een avondzomergast mocht zijn. En dan zou ik jullie allemaal meenemen. En dan zouden we daar gewoon een hele boeiende avond kunnen hebben. Dingen laten zien. Dingen vertellen mogen. Maar ja, dan moet het wel zijn als hij dat wil natuurlijk. En dan hebben wij niks te zeggen. Die zomergasten hebben de mond allemaal zo vol. Prima, moeten ze zelf weten. Maar dan zouden we wat over God kunnen zeggen. Dan zou God de ruimte kunnen krijgen. Ik weet dat het in een fase zit in de wereld waarin dat niet zo is. En waarin God steeds verder naar weg wordt gedrukt. Maar wat bijzonder als straks dat volk zijn naam zal gebruiken met de kracht erachter. Gods heerlijkheid reflecteren gaat. En manifest wordt dat er maar één is die je vertrouwt. Dat is hij. Dat is JW, dat is Jahwe, dat is God, dat is de eeuwige Hashem, hoe je hem allemaal wil noemen. Hij is het. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan die wonderlijke draai die Paulus dan uitspreekt, die ook onze God en Vader is. En ik ga altijd nog een stapje verder. Die ook mijn God en Vader is. En dan dank ik hem daarvoor. Ik denk dat het volk van God, en dat ook veel gelovigen die misschien christenen zijn, of zich christen noemen. En ik bedoel het alleen maar feitelijk nu en niet oordelend of wat dan ook. Absoluut niet, want ik heb ze lief. Ook Vader heeft ze lief. Maar men zal ontdekken dat niet je geloof je rechtvaardig maakt. Dat niet jouw geloven jouw redding brengt. Maar dat het te maken heeft met wat de schrift zegt. Paulus wijst op de weg van gerechtigheid des geloofs. En daarin is geen menselijk inspannen, geen menselijk bemoeien. Dus niet het geloof van een mens of het geloof van Israël maakt het rechtvaardig of doet het redding verkrijgen. Wat Paulus eigenlijk zegt is, want met het hart gelooft men, wat het zichtbaar worden, zeg ik even tussen haakjes erbij, tot gerechtigheid. Van wie komt die gerechtigheid? Dat zijn allemaal een soort ellipsen dit. Die God bewerkt. En met de mond beleidt. Bestaat eigenlijk, het is een voortdurend beleiden. Want als je ziet hoe God is en werkt in jouw leven en het leven van hen die je lief zijn, dan kom je tot dat beleiden. Een voortdurend beleiden. En met de mond beleidt men tot behoudenis. Hoe is die redding verkregen? Dat was de weg die de zoon wilde gaan. Vernedering, dood en opstanding. Wat Paulus doet, en ik kan het niet anders lezen. Wat Paulus in Romeinen 10 doet, is de weg tot gerechtigheid door geloof te laten zien op een manier die door Israël begrepen kan worden. En misschien zeg je, dan is het nu nog niet echt, heeft het nog niet gewerkt. Er zijn Messias-gelovige Joden die hier te biecht gaan om te kijken hoe het zit. En nu nog niet, maar die naam Israël wordt Israël hoor. Of die is Israël, die zal echt van Jacob Israël worden. Het volk zal hem zien als degene die hij gezegd heeft steeds weer. En dan maakt het me heel erg klein als gelovige dat God die weg met zijn volk nu zo gaat. om uiteindelijk dichterbij te komen bij een ieder. En dat wij dat nu mogen weten. Dat is gewoon, Vader, niet een soort, we hebben de wijsheid in pacht en we hebben de ware leer, of weet, hoe mensen het allemaal willen noemen. Ik ben zo ontzettend ontroerd en echt stuk van het feit dat God in jou en mijn leven het evangelie van genade en liefde en verzoening heeft gelegd. En heeft laten zien, een God die constant betrokken is bij zijn schepping en al die zaken meer. En daarom is het zo wezenlijk dat jij en ik in ons bezig zijn met de schrift, in de contacten die we met mensen hebben, in spreken, in bijbelkring leiden, dat de nadruk ligt op, het is niet iets wat jij moet opbrengen, het is al voor je gedaan. Waar moet de nadruk liggen? Het is dichtbij. Het is al geschied. Het is toegankelijk. Het is Christus en zijn evangelie. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. De nadruk ligt op de Zoon, op dat wat Hij gedaan heeft. En datgene wat Hij heeft gedaan is dichtbij, is gereed, het werk is volbracht, is toegankelijk. Het gaat om Christus en zijn evangelie. Ik lees de versen 11 tot en met 13, omdat ik dat even nodig heb in het geheel. In Romeinen 10, vers 11 tot en met 13 zegt Paulus dan, immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over alle, rijk voor alle die hem aanroepen, want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En dan kan je hier een heleboel zeggen over de tijdstip, hè, dat het zal zijn aan het eind van de 70ste jaarweek en al die dingen van Daniel, dat weet ik. Maar ik hou het even nu hierbij. En dan is het zo bijzonder, hè? Er staat al wie op hem zijn geloof bouwt. Er staat ook zo'n machtig punt, er is geen onderscheid. En dan vers 13 komt er nog een keer, het gaat om al wie, om allen die de naam des Heren aanroepen. En als je het rustig leest, hè, dan zie je die verse 11 tot en met 13, die wijzen op Christus en op zijn evangelie. En dan zie je wat vers 11 zegt, op hem geloof bouwen. In vers 12, hem aanroepen. En let even op dat sublieme woordje rijk. En in vers 13 gaat het om hem aanroepen en dan volgt gered. Eigenlijk is dat de kapstok waaraan ik alles ga ophangen. Dus op hem je geloof bouwen, hem aanroepen, het resultaat zal rijk zijn, en hem aanroepen, redding. Dat zijn die drie kernen in die drie versen die gewoon heel bijzonder zijn om je dat te realiseren. Paulus zegt, immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nou, wie op hem zijn geloof bouwt, je kan ook zeggen wie gelooft. Zal niet beschaamd uitkomen, je kunt ook vertalen, zal niet te schande worden. En ik denk dat dat best bijzonder is. Wat doet Paulus in dat vers? Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Paulus haalt een profeet aan, en wel de profeet Jesaja. En je zou kunnen zeggen, hè, dat komt dan uit Jesaja 28 vers 16. Laten we dat maar met elkaar even lezen. En dit gedeelte heeft hij ook al aangehaald in Romeinen 9 vers 33. Daar zijn we het ook al tegengekomen. En ook Petrus gaat hier mee aan de slag in 1 Petrus 2 vers 6. En ik zeg nu Romeinen 9 vers 33... Ik zeg 1 Petrus 2 vers 6. Ik noem daar ook woorden uit Romeinen 1 vers 16. Dat zijn woorden die je gewoon samen met elkaar of voor jezelf eens moet lezen. We kijken naar Jesaja 28. Jesaja 28. En ik ga graag met je lezen. Het gaat me om vers 16. Nou, laten we vanaf vers 14 beginnen, maar ik heb echt alleen maar vers 16 nodig, maar dan geven we het even wat meer kader. Daarom hoort het woord des Heren, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem, omdat gij zegt, we hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want we hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen, daarom. Over die vers zou een heleboel te zeggen zijn. He, dat is, ik heb het vanmiddag nog even zitten doorlezen. Maar dan ben ik drie avonden verder. Want daar is een heleboel moois, dieps over te zeggen. Maar ik wil het even als kader aangeven om je aan te geven meer zoiets van... Er staat geen woord voor niks in die schrift. En Paulus gaat, die citeert waarom dit vers. Jesaja 28 vers 16. Daarom, zegt Jesaja daar... Zo zegt de Heer de Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag, hij die geloof haast niet. Wat staat er nou precies? En ik denk dat het heel bijzonder is dat je dat mag weten. Paulus die haalt het nu voor de tweede keer aan. En ik denk dat het bijzonder is, ook Petrus doet dat in zijn toespraak. En die woorden, ik lees even letterlijk, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Dat zijn woorden die gewoon, hoe moet ik het bijna zeggen, van die voetstukken waar beelden opkomen met een soort inscriptie. En wat is dan de inscriptie? Op de hoeksteen staat dan deze inscriptie. Op al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Je zou kunnen zeggen, op die fundatie of op die hoeksteen staat dat als inscriptie. Niet beschaamd uitkomen, je wordt niet te schande gemaakt. Ik hou me aan mijn woord, zegt God. Dan staat er hier, hij die geloof haast niet... De concordante vertaling zegt, zal niet beschaamd worden. Ik denk dat je, als je dat even doordenkt, hij die gelooft haast niet, of zal niet beschaamd worden, dat door datgene wat er gebeurt, het rust op hem. Alles in je leven rust op hem. En wat op hem rust, zal nooit je beschaamd laten staan. Je hoeft niet in plotselinge paniek weg te vluchten. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Vader, ik kom niet beschaamd uit. Ik word niet te schande, u werkt het uit in mijn leven. En dan denk ik, ja, als Paulus dat zo zegt. Wie zou dat zeggen, hè? Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nou, ik denk bijvoorbeeld, als je het puur bij Jesaja houdt even, dat je mag denken aan die gelovige rest waar we het een paar keer over uitgebreid gehad hebben. Dat je mag denken aan hen die, over hen heeft Jesaja het natuurlijk ook, die groep die dwars tegen de stroom van de tijd in, dwars tegen wat hun ogen zagen in, zich hebben vastgehouden en hem volledig zijn blijven vertrouwen. Die zijn blijven vertrouwen en op de Messias hebben gewacht. Dat zijn degenen die de gaskamers van Hitler zijn ingegaan en tegen elkaar zeiden, en wat spreekt daar niet uit volgend jaar Jeruzalem? Wat zagen hun ogen? En wat geloofde hun hart? En het zal niet beschaamd worden, want God zal met hen zijn weg gaan. En dan denk ik, Paulus, je hebt ons woorden geleerd in Romeinen 1 vers 16. En ik denk... Als ik die lees, want ik schaam mij het evangelie niet. Ja, het kan zo'n deun worden in een liedje, hè? Mooi liedje hoor, daar heb ik niks mis mee. Maar, want ik schaam mij het evangelie niet, zegt Paulus. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Er is toch geen andere kracht die mensen tot God kan brengen dan zijn kracht. Het evangelie is toch datgene, dat goede bericht, dat in staat is degene die gelooft te rechtvaardigen, zijn gerechtigheid toe te rekenen, noem al die dingen maar op. We doen als het toe of de boodschap niet voldoende is. Maar het is een goed bericht. Ik denk dat hele kerkgenootschappen, in liefde bedoel ik dat, zuchten en steunen, omdat het ze niet gewezen wordt. Of omdat God hun hart heeft bedekt, of het verhuld is gebleven voor hen op dit moment. Ik denk, wat een appel gaat er van deze woorden uit. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wat voor appel gaat daar niet van uit? Er zijn toch mensen die en dat kan je allemaal heel, heel dramatisch zeggen, maar die kruipen, die smeken, die gerechtigheid. Denk eens aan Luther. Ging op zijn knieën de Spaanse trappen op en af. Nou, ik heb er gelopen, dat is een end. Heel dat stuk naar boven op je knieën, ik moet er niet aan denken. Maar dat is het menselijke hart dat schreeuwt om gerechtigheid. En een mens die gerechtigheid zoekt, waar komt hij terecht? Bij de Romeinenbrief. Gerechtigheid door geloof. En dan kun je een heleboel dingen zeggen. Denk aan Israël, lees de verse Romeinen 9, 30 tot en met 33. Maar dat doe ik nu niet, maar lees ze maar eens. En wat daar staat, dat is zo'n ontzettende... Laat ik het maar wel doen. Het is zo belangrijk, want anders sla je het misschien niet na als je de band hoort en denkt het is druk. Maar Israël zocht gerechtigheid. Wat zegt Paulus daarover in Romeinen 9? In vers 30 tot en met 33. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen. Die geen gerechtigheid najaagden. Hebben gerechtigheid verkregen. Daar moesten ze wel wat voor doen. Nee. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël. Hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. En waarom niet? Omdat het niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots ter ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. God heeft het luid en duidelijk gezegd. En straks zullen die oren doorboord worden en zullen ze het horen. Straks zal God die verhulling van het hart wegnemen en zullen ze het gaan zien. Ik denk, het is makkelijk praten. Wij moeten wel bewogen blijven met de oprechtheid die in dat volk zit en bij die oprechtheid die in gelovigen zit, in de Albasse waard en de Krimpene waard en nog meer waarden, die gewoon hun uiterste best doen om gerechtigheid te verwerven. Maar het gaat maar om één woord. En ik begrijp echt niet waarom ik het mag weten en u het mag weten en wij het mogen weten. Maar zeggen we het ook? Dat het te maken heeft met genade. Ik denk wel eens, wat zouden wij zijn zonder de genade? Of moet ik de vraag anders stellen? Wie zouden wij zijn zonder de genade? En ik weet heus, die genade heeft nog een hele weg te gaan met mij als mens. Mag ik het zo zeggen? Maar het is zo bijzonder dat ik me elke keer weer mag realiseren, u heeft me niet weggestopt. U heeft me niet weggestuurd. U heeft niet de deur gesloten voor me. Ik kom als een verloren zoon regelmatig thuis. Om te ontdekken dat hij inderdaad op de uitkijk stond. En is diezelfde genade er nou ook ten opzichte van elkaar. De weg die Israël gaat, dat ben ik me diep bewust. En ik moet me steeds weer bewust worden. De weg die het volk nu gaat, is de weg die God nu met hen wil gaan. Moet gaan. En wij, God gaat ook met ons een weg. Dan krijg je de verse van, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen door gerechtigheid uit geloof. Jij en ik mogen in het leven dat we hebben, in alle moeilijkheden, want het is zo, en alle pijn die er kan zijn, en lijden en verdriet, wij mogen weten dat Hij er is. Dat Hij ons vertrouwen nooit zal beschamen. En dat geeft ons vrede en vreugde, omdat we Hem mogen geloven. En wie is Hij dan? Hij is de redder van heel de mensheid. We gaan even pauzeren en een bak koffie drinken. We gaan verder met de laatste twee versen van ons gedeelte. En ik weet niet hoe het u vergaat. En ik hoop dat ik het een beetje kan overdragen, maar ik vind het zo bijzonder. Ik zei het laatst nog tegen een broeder die ook hier zit. Dan heb je de Romeinenbrief bestudeerd. Daar heb je misschien wel regelmatig over gesproken. En op de een of andere manier pint God me heel erg vast de afgelopen weken, maanden, bij weer die Romeinenbrief. En dan komen de gedeelten uit de brief tevoorschijn die je zo ontzettend bekend zijn. En dan ga je studeren en dan is het niet bekend, want God verrast je met perspectieven die je nog niet gezien had. En dat is zo ontzettend bijzonder. Ik hoop dat een beetje iets van de gedrevenheid die je dan daarmee weer opdoet. Ik vind het zo bijzonder dat we dat woord hebben en dat we dat mogen gaan begrijpen. We gaan naar vers 12. Dan staat er in vers 12, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over alle, rijk voor alle die Hem aanroepen. En ik denk dus dat geen onderscheid, dat is een heel belangrijk punt. Dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in Romeinen 3 vers 22, maar daar heeft het een hele andere toon, een hele andere context. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Ja, dat komt door Christus. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen. En wat doet Paulus dan? Paulus haalt de schrift aan. En hij doet dat, en ik heb de schriftplaatsen staan. De eerste schriftplaats komt uit Psalm 86 vers 5. En ik lees even dat gedeelte erbij, alleen maar even die verzen. En eigenlijk zou je veel meer tijd moeten hebben om het rustig te kunnen bekijken. Maar wat staat er niet, hè? Het is een gebed van David. En reken maar dat David JW vertrouwde. Die hem had leren kennen, om hem te vertrouwen, mag ik het zo zeggen. Hè? En dan staat daar in vers 5, Psalm 86 vers 5. Want gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend. Rijk in goede tierenheid voor allen die u aanroepen. En dan vind ik dat zo mooi dat het gaat om rijk in goede tierenheid. Pak even gewoon puur de MBG-vertaling. En dan zegt hij Psalm 145 vers 18, ook een loflied van David. De Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. En Paulus componeert, als ik het zo mag zeggen, die twee verzen, Psalm 86 vers 5 en Psalm 145 vers 18, tot wat hier staat. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. En wat doet Paulus nou? Die citeert hier een schriftgedeelte. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En door die psalmen erbij te pakken, maakt hij het rijker. Waardoor maakt hij het rijker? Omdat hij spreekt van zijn rijkdom. Van de rijkdom van God. En het is zo boeiend. Immers één en dezelfde is Heer over allen. Nou, in vers 11 stond al wie. Hij voegt aan het Jesaja-citaat dat al wie toe, dat allen toe en benadrukt er is geen onderscheid. Want hij vermag allen te redden. Wie gelooft? Nee, al wie gelooft. Al wie gelooft, Jood en Griek, allen. En dan krijg je Paulus, die pakt schriftgedeelte, citeert hij uit het eerste deel van de Bijbel. en breidt als het ware het uitzicht uit. Geeft er steeds meer perspectief aan. Welke allen? Allen die hem aanroepen. En wat doet Paulus in dat citeren wat hij hier doet? Al wie, Jood en Griek, allen. Het wordt steeds ruimer. Dat uitzicht dat wordt van een duizelingwekkende diepte. En Paulus legt hier als het ware de weg open. Naar wat hij later zegt in de Filippenzenbrief. Met name in Filippenzen 2. En laten we dat er even met elkaar bijlezen. En in Filippenzen 2 zegt hij dan, en ik doe het even in de MBG-vertaling, maar het is heerlijk dat we die ook in een concordante vertaling hebben. En dan zegt Paulus in dat gedeelte, en het is Filippenzen 2 vers 11, daar staat dan, en ik begin te lezen, want ik kan niet anders dan gaan lezen in vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, naar alles wat er daarvoor staat, vanaf vers 5. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen, opdat in de naam van Redder is God zich alle knie zal buigen van hen die in de hemel zijn en die op de aarde. En die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Here. Dat is dat belijden dat ook op jou en mijn lippen is. Op de lippen is van gelovigen. Tot eer van God de Vader. Dus je zou bijna zeggen, die verse 11, 12. Bereiden de weg voor. Leggen de weg open. Die hij dan later invult met een schriftwoord. De geest geeft hem dat om op te schrijven. Het vervolg is dan Filippenzen 2 vers 11. En alle tong zou belijden. Dat wordt met een feest. Als al die monden. Zeg maar gaan zeggen. Dat Jezus Christus Heer is. Kurios is. Tot eer van God de Vader. En dan vind ik het zo bijzonder. Dat er staat God de Vader. En dat je dat heel concreet gewoon mag zeggen, God, Abba. He, en dan is er een leider in de kerken die ze papa noemen. Maar er is er maar één die die naam mag dragen. Abba, Vader, God is Abba. En Vader van allen. En wat Paulus doet is, in die verse 11, 12, 13, dat is laten zien, zich concentreren op de wijdheid van Gods genade. Op het feit dat Israël die verkondigd krijgt. En wat nu nog niet is aangekomen, zal aankomen. En Gods genade kent geen onderscheid tussen Jood en Griek. Zoals er geen onderscheid was ten aanzien van hen met betrekking tot zonde, dood, geloof of genade. Er is geen onderscheid. God heeft ze in het oog. En dan krijg je zo'n psalmwoord, wat we net lazen. Wie is God dan? Wat is God dan? Goed en gaarne vergevend, rijk aan goede tierenheid. Dat zou een hele studie zijn om daar nog eens in het Hebreeuws na te kijken. Dan komen de diepten tevoorschijn die ik nu even laat liggen. Maar als Israël straks, laten we ons even concentreren, want daar is Paulus niet mee bezig. Als Israël straks de naam des Heren zal aanroepen, wat vindt het volk dan? Rijkdom. En ze zal het ook diezelfde rijkdom in een nog andere mate vinden als het de naam Jezus aandoet. En ik denk dat dat heel bijzonder is. En misschien treed ik nu buiten de context even, maar ik bedoel dat niet verkeerd. Maar die stap brengt ons nog verder. En dan kom je terecht bij Efeze 1 vers 11, bij Efeze 1 vers 3 en bij Efeze 2 vers 4. Ik heb het achter elkaar, ga ik het zeggen nu, die verse, om straks te kunnen komen naar Efeze 3 vers 8, opdat wij, want dat is de stap waar Paulus ons naartoe brengt, in die Efezebrief, opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dan gaat die stap verder. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Hij is rijk aan barmhartigheid. En ik hoop dat je dan die context zich ziet verbreden, verwijden. En tegelijkertijd kan je daar vragen over stellen. Samen met God over praten. Vader, ben ik tot lofprijs van uw heerlijkheid? Zijn wij het als gemeente? Maar ben ik het individueel? Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En is ons spreken en ons doen tot gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Alles wat we hoopten. Alles wat we dachten te vinden. Alles waar we naar zochten. Hebben we gevonden. In hem. En wat hebben we ten diepste ontdekt? Die rijk is aan barmhartigheid. En dan zou ik natuurlijk één vers niet kunnen laten liggen. En ook daar geldt weer. Het is aanduidend. Spreken wat ik doe. Want als er staat rijk aan barmhartigheid en het woord rijk springt op, springt er bij mij onmiddellijk een andere tekst op. Dat is Efeze 3 vers 8, waar Paulus dan zegt, en het is gewoon jammer dat je dan zo'n Efezebrief nu even in een paar versen bij elkaar brengt, terwijl je hem eigenlijk helemaal zou moeten lezen. Want als je een liefdebrief krijgt, dan lees je die toch ook helemaal. Dan zegt Paulus dan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Welke genade werd hem gegeven? Aan de natie. Hé, dat zijn wij. Dat zijn uiteindelijk al die schepselen van God. Werd deze genade gegeven aan de natie. Dan krijg je hem. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Als evangelie te verkondigen. We hebben wel wat te zeggen. Nee, God heeft misschien onze monden nodig om dit te zeggen. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. En dan krijg je daarna natuurlijk een hele mooie, die er onmiddellijk op bevolgt. En alle te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Die alles schept, opdat nu, in dit beheer van de genade, in dit tijdperk van genade, door de uitgeroepen gemeente, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden, in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij door zijn geloof, hoor je hem, het geloof van Christus, de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. God heeft een poort opengezet. Een poort van genade opengezet. En daar stroomt me een rijkdom ons tegemoet, onvoorstelbaar. Christus als evangelie verkondigen. Ik denk die woorden die daar staan, dat moet je proevend lezen. Hardop lezen. Je ogen moeten het zien. Je hart moet het horen. En ik weet dat in het onderwijs je dan ook mensen hebt, zegt je moet het niet alleen zien en horen, je moet ook schrijven. Schrijf het voor jezelf maar gewoon eens uit. Mij, de allergeringste enzovoort, en dan die grote dingen zeg. Dat moet je in je vingers voelen, dat moet je in je hart ervaren, dat mag je met je mond zeggen. Maar dat is gewoon een didactisch hulpmiddel. Schrijf het maar uit. Ben ik blij dat Paulus het uitgeschreven heeft. Dat wij het mogen weten. Wij schrijven het na, denk ik wel eens. We doen niks meer dan naschrijven. En ook denk aan zo'n schoolschriftje van vroeger, weet je wel. Dan moet je dus eerst fijn en eerst duidelijk en dan snel schrijven. En wat schrijven we nou over in ons leven? Efeze 1 vers 11. En Efeze 1 vers 3. En Efeze 2 vers 4. En Efeze 3 vers 8. Deze rijkdom wordt niet door een crisis aangetast. Deze rijkdom is niet afhankelijk van gesjoemel van mensen. Deze rijkdom ligt vast en zeker in de bank van God. De bank van genade en liefde en verzoening. En dan krijg je dat 13e vers. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Als je hem aanroept, dan noem je hem bij zijn naam. Dan zeg je wie die is. Je zegt wat die doet en wat die deed en zal doen. Ik had een hele rare ervaring. Ik was met een klas bezig en ik sprak een jongen aan. Ik zeg, hoe heet jij? En hij noemde zijn naam. En hij maakte onmiddellijk de opmerking, terwijl ik nog helemaal niet gezegd had, nog gekeken had op een bepaalde manier. Maar het is niet zo belangrijk hoor, je mag me gewoon noem maar. Ik zeg, maar die naam is je door ouders gegeven. Die naam, daar bedoelen ze wat mee. Ik denk, ja, ik kan eigenlijk niet verder gaan. Hè, maar ik probeerde wel iets duidelijk te maken, maar hij had echt zoiets van, die namen zijn maar niet belangrijk. Maar voor ons is het de naam, boven alle naam, die we mogen aanroepen. En al wie de naam des Heer aanroept, zal behouden worden. Het is er één die alles gedaan heeft. Het is er één die er altijd is. En dan zie je, want al wie de naam des Heer aanroept, zal behouden worden. Weer kiest Paulus woorden uit de Hebreeuwse geschriften. En in dit geval kiest hij Joël 2 vers 32. En wat Paulus nou doet, want hij spreekt in dat 9 tot en met 11 over God en over het volk. En over de weg die God gaat. Paulus laat voortdurend wat hij schrijft. Hè, daar sluit hij bij aan met passages uit het eerste deel van de Bijbel. En wat Paulus aan het doen is. Hij laat zien. Het evangelie wat hij mag verkondigen. Zo dat Israël zou kunnen gaan begrijpen. Dat ze die boodschap zouden kunnen verwelkomen. En ik denk dat dat heel bijzonder is, dat je dat leest en dat je de bewogenheid van de profeet, van de apostel proeft achter alle dingen die hij zegt. Ik zou wel van u verbannen willen worden, als daarmee het volk kan worden gered. Wat Mozes zegt, zegt Paulus na. En ik heb er wel eens mee gestoeid zo met zo'n opmerking, wat bedoelt u daar nou ten volle mee? Maar God laat geen mens los. Redding. Door geloof, gerechtigheid door geloof. Dat vind je in de proclamaties en in het pleiten van de profeten. En zeker als je kijkt naar hoe zal het zijn, hè, in de dagen dat je die getrouwen hebt zoals Jesaja en Joël, die gelovige rest, die heeft Paulus op het oog. En ik denk dat het heel goed is, dat die profeten hebben het gezegd. Daar hangt het zegel van hem aan, van onze Heer. En dan zegt Paulus, en lees dat maar na in Romeinen 2 vers 1 en 2 en in Romeinen 1, noem maar op, 1 vers 2. Wat Paulus zegt, dat is getuige van hetgeen God tevoren door zijn profeten beloofd had. God heeft niet gezegd, je ziet het wel. God heeft adequaat gehandeld en ze gezegd wat ze zou dragen. Hij heeft ze tevoren door zijn profeten het beloofd. En aan alle kanten is het luid en duidelijk, de wet en de profeten getuigen van de gerechtigheid van God. Dat komt uit Romeinen 3 vers 21. En ik denk dat het heel bijzonder is. Hij is echt aan het toesnijden naar het volk toe, naar degene die God het hart zal openen hiervoor. En wat zit er tegelijkertijd niet aan rijkdom en troost en bemoediging voor ons in? Kijk, wat de apostel benadrukt, is wat overeenstemt tussen wat Israël mocht geloven en wat hij mocht vertellen. Als je het hebt over de weg naar redding, dan is die niet ver weg of moeilijk of onduidelijk. Redding is rechtuit en dichtbij en beschikbaar. En wat Israël te doen staat en wat ze het straks doen zal, is als God geeft dat ze het gaan geloven, dan zullen ze het verkondigen en dan zullen ze hem aanroepen ten diepste. En dan staan wij en lezen de apostel, die spreekt over God die in een machtig plan zijn heil uitwerkt, zijn redding uitwerkt voor allen. We weten ook dat in de tijd van genade, in het tijdperk van genade, roept hij de gemeente het lichaam van Christus uit. Voor Israël is het die pauzetoets. En het is verwonderlijk als je kijkt in bladen die in Israël gepubliceerd worden door Messias gelovige Joden, dat je ziet hoeveel op dat spoor komen, en zien wat wie Jezus is. Maar ten diepste moet je dan bij Paulus komen. Het is nu een tijd van verharding. En geen gehoor geven, denken wij, eventjes observerend, van die overvloeiende barmhartigheid van God. Maar terwijl je kijkt naar wat het volk overkomt, terwijl je kijkt naar wat er in de wereld speelt, mag je bewust zijn van zo'n tekst die God aan ons hart gebracht heeft. Dat is Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Dus wij weten een God die alles bewerkt. Wij weten dat hij alles bewerkt met betrekking tot Israël, maar met betrekking tot uiteindelijk een ieder. En God die alle dingen doet medewerken ten goede, dat leidt uiteindelijk tot heerlijkheid. En is dat niet een, is dat niet dankbaarheid die je dan vervult? En die je ook naar Vader toe uitspreekt? Dat hij dat in ons hart gewekt heeft? En dan ben je heel erg scherp bewust, niets voor kunnen doen, niets voor hoeven doen, gegeven, gekregen. God bewerkt het willen en het weten en het werken en al die zaken meer. Dat heeft God in ons hart doen wortelen. En waar leidt het toe? Dat wat in ons hart geworteld is en daar zijn wortelsysteem uitbreidt, dat leidt in ons leven tot een je verheugen en tot een met de mond zeggen wat je beleidt in je hart. Wat in je hart God gewekt heeft. En dat leidt maar tot één zaak. Je bent er blij om. Je bent dankbaar dat God je dat geloof gegeven heeft, zo. En dan niet, maar gewoon om er wat, toch wat mee te doen. In de zin van het te laten merken. Wat er in je hart zit, komt er toch uit. En in alles wat je dan zegt en doet, is het tot heerlijkheid van God de Vader. We weten nu, Romeinen 8 vers 28, dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Er zijn dingen die pijn doen en verdrietig zijn. Er zijn dingen die tussen jou en mensen komen in te staan, jou en broeders instaan. Er zijn zaken die gebeuren en die verdrietig zijn, die leiden tot het einde van het leven. En dan valt me elke keer weer op als je praat met iemand die in een stadium verkeert, in een fase verkeert van op weg naar het einde, daar valt geen medische zaken meer te doen, dan alleen maar de pijn verlichten. Dat iemand dan zijn vertrouwen uitspreekt en blijft uitspreken in God, die het niet fout doet. En dan kan ik me voorstellen dat hij die, of zij die gaat sterven, zegt van, wil je bidden voor mijn man? Wil je bidden voor mijn vrouw? Wil je bidden voor de kinderen? Wil je bidden voor hen die me lief zijn? Want ik weet dat ik geborgen ben. En ik weet dat ook zij geborgen zijn, dat het niet van mij afhangt. In leven en in dood. U werkt het uit. En dan denk ik dat je soms maar, heel simpel, zeiden wij dat tegen elkaar thuis. Laten we maar gewoon telkens weer het naar elkaar toe uitspreken. Maar laten we maar gewoon in alles dicht, heel dicht bij God blijven. En dan ontdek je, want dicht bij God blijven betekent naar hem gaan luisteren, met hem praten, de dingen die hij zegt overwegen, bidden daarvoor. En dan kun je elke keer weer zeggen, Vader, dank u wel. En dan wil je zijn, en dan ben je tot heerlijkheid van God de Vader. Die naam is de naam boven alle naam. Die naam van de Zoon die op hem wijst. En wat beleiden we dan? Wat God in ons hart gewekt heeft. Jezus Christus is Heer. En het werkt dan tot heerlijkheid. En tot eer van God de Vader. Tot zover.